Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. 103, vers 1. Kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
deze psalm ook gaan lezen met elkaar. En tegelijk ook uit Lucas 13, daarna vers 1 tot en met 13. Dus allereerst psalm 123 en daarna Lucas 13. Daar lezen wij Gods woord. Een lied aan Mahalot. Ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand aan haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat, de spot der weelderigen, de verachting van de hoogvaardigen, de hoogmoedigen. We lezen Lucas 13. En er waren te diezelfde tijd enigen tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met een offerande gemengd had. En Jezus antwoordde en zei tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, neen, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen in desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, neen, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen eensgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en ik kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier: zie, kom nu, deze nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vindt ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnutterlijk de aarde? En die antwoordende zeiden tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. En hij leerde op de Sabbat in een der synagogen. En zie, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus haar ziende, riep haar tot zich en zei tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en ze werd terstond weder recht en verheerlijkte God. We willen verder gaan met het onderwijs van de Heidelbergse catechismus. En we zijn toegekomen aan de behandeling van zondag 45. De zondag die gaat over het gebed. Er wordt gevraagd in vraag 16, waarom is het gebed de christenen van noden? Antwoord daarom dat het het voornaamste stuk ter dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, omdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons heeft geleerd. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We willen nadenken over deze zondag en u zult begrijpen dat we vraag en antwoord 119, met name de volgende zondagen, open te behandelen. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, u brengt ons weer bijeen als gemeente. Een voorrecht zoals vanmorgen. Het een voorrecht was om samen te zijn op die plek waar we iets mogen zien van de lieflijkheid van u. De plek waar de verzoening wordt bediend, opgediend en uitgedeeld. Heere, een wonder. En opnieuw vragen we of het ook voor ons persoonlijk een wonder mag zijn. Inderdaad, een klein stukje uitverkiezing. Dat we onder de bediening van het woord mogen zijn. Onder het welmenend aanbod van genade. Heren, we zijn niet beter dan anderen die nog nooit een kerk van binnen hebben gezien. Nog nooit een Bijbel gelezen hebben. Die nog nooit gehoord hebben van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor we moeten zalig worden. Misschien die naam wel gehoord hebben als een vloek of als een stopwoord. Maar nooit als een naam om je aan vast te klampen. Om achterweg te schuilen. Om aan te roepen. Jezus. En wij zondag aan zondag mogen we samenkomen. Om van die naam te horen. We bidden, Heere. Of al die preken, of al die zondagen, of al die woorden niet eens tegen ons zullen getuigen. Mogen we te voet vallen. Mogen we van genade leren leven. En wilt u zo werken in ons hart en leven. Heren, we hopen deze avond na te denken en stil te staan over en bij het gebed. En Heren, bij alle dingen die we gaan horen, bidden we u, leert u ons bidden. We leren dat niet van een preek en we leren dat niet door erover na te denken of door erover te lezen. Het kan ons wel helpen, maar ten diepste, Heren, bent u het. Uw geest, de geest van de genade en van de gebeden. En Heren, we weten vanuit uw woord dat u niets liever wil dan door die geest ons ook bidden te leren. Zodat u uw genade kwijt kan. Heren, leer ons bidden. En mag dat gebed in ons hart zijn deze avond, maar ook al die andere keren. Als we bidden, maar ook als we luisteren naar het onderwijs van de catechismus. Heren, en als we niet kunnen bidden, u zegt het, bid. En u zal gegeven worden. U roept ertoe op, omdat we het zouden doen, zouden proberen. Heren, wees ons nabij, ook als het gaat om allerlei vragen die te maken hebben met het gebed en met de verhoring van het gebed. Heren, geef licht. En leid ons. En zie zo in genade op ons neer. Wilt u Satan van ons weren. De grote tegenstander van u die een hekel heeft aan het gebed. Een hekel aan mensen die bidden. Heere, geef dat we hem zullen tegenstaan. En biddend de vijand tegemoet zullen gaan. We bidden om uw werk in de gemeente. Heb dank, Heere, voor voor gisteren, voor de verkoping die er was, de ontmoetingen die u gaf. Mag het bijdragen aan de opbouw, aan de onderlinge verbondenheid, aan de onderlinge liefde. Zegent u de gemeente, jongeren en ouderen, zegent u de jeugdvereniging die eind deze week op jeugdweekend hoopt te gaan. Gaat u mee, heren, en schenk uw zegen en werk in het hart van jongeren, van tieners, van kinderen, van ouderen, ja, heren, van ons allen. Zegent u het werk van de kerkraad, het ambtelijke werk, het dienstwerk, de diakenen, de ouderlingen. Bedouwen met uw heilige geest, heren. En geef dat de gemeente door uw woord en door uw geest zo gebouwd mag worden. We bidden voor kerken waar zorgen zijn, predikanten die het moeilijk hebben. We bidden voor de klassesgemeenten. Heere, ontferm u. We bidden voor ons kerkverband, Heere. Bewaar ons bij uw woord. Als we denken over de zorgen die er zijn. En als we letten op de synode die komt. En we bidden, Heere, of u nabij wil zijn. Of u licht en uw waarheid wil zenden. Dat die ons leiden. En dat u een weg geven, Heere, om te gaan. En kon het zijn als kerkverband in zijn geheel. Uw hand is toch niet verkort, Heere. Als u een zondaar levend kan maken. Dan kunt u ook een kerk redden. We bidden voor onze opleiding in Apeldoorn. Of u daar wil wonen en wil werken. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie. We dragen ook de evangelisatieactie aan u op. Die gisteren plaats mocht vinden. En gesprekken die geweest zijn bij de Bijbeltafel. Zegent u het, Heere. En mag het woord, het zaad dat gezaaid is, ontkiemen. En vruchten dragen. Van geloof en bekering. Ontferm u, Heere, over de gemeente. De migrantenmaaltijd dragen we ook aan u op aanstaande zaterdagmiddag. Geef dat ook dat werk gezegend mag worden. Dat uw woord gezegend, geheiligd mag worden. Zegent u allen die zich inzetten. Dat bidden we met het oog daarop, maar ook breder, Heere. Als u ons roept en gebruikt ten dienste van anderen, op welke manier dan ook, wilt u uw zegen eraan verbinden. We bidden ook voor de examenleerlingen, degenen die deze week de uitslag hopen te krijgen. Heere, geef dat ze het uit uw hand mogen ontvangen. Uit uw milde hand. En dat ze, als de uitslag reden geeft tot dankbaarheid, dat ze in u mogen eindigen en u de dank mogen brengen. En als de uitslag teleurstellend is, dat het hen ook bij u mag brengen. Heren, we hebben u nodig in voorspoed en in tegenspoed. We danken u, Heren, voor het feit dat onze zuster Ria Kiviet weer in ons midden mag zijn. Na een lange tijd van afwezigheid in verband met haar gezondheid, hebt u het gegeven dat ze deze avonddienst en ook vorige week zondag in de avonddienst weer bij ons mocht zijn in het midden van de gemeente. Om uw naam gezamenlijk aan te roepen, uw lof te bezingen, om te luisteren naar het woord. We bidden, Heere, wees u met haar in alle opzichten. Sterk haar in de weg die ze moet gaan samen met haar man en allen om haar heen. En heb dank voor dit wonder. Voor dit bewijs, dit teken van uw goedheid en uw trouw. En wees zo onze zuster, lichamelijk en geestelijk ook in alle opzichten goed en nabij. Heere, zie zo in genade op ons neer. Hoor ons gebed en verheerlijk uw naam. Wilt u Satan van ons weren, dat u ons niet zal hinderen. En mag deze dienst zijn tot eer van u. Zegen allen die een taak hebben, Heere. Zegen ons in het geven van onze gaven, ook dat. We vragen het in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 66, het tweede, het achtste en het tiende vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste op psalmen aan. Vers 8 komt, luister toe, gij Gods gezinden en God zij altoos op het hoogst geprezen. 2, 8 en 10 van psalm 66. Thank you. We zingen als antwoord op de preek Psalm 81, vers 12. 81, vers 12. Gemeente, kinderen die vragen worden overgeslagen. Zo kan het zijn. Maar zo is het bij de Heere niet. Nooit. Kinderen en grote mensen die vragen, worden niet overgeslagen. Ze moeten wel eens wachten op de Heere. Maar overgeslagen, nee, juist niet. Het is eerder andersom. Kinderen die niet vragen, die zouden wel eens kunnen worden overgeslagen. U hebt niet, omdat u niet bidt, zegt Jacobus in hoofdstuk 4. Hoe belangrijk is het dat we leren vragen, bidden. Ja, bidden is meer dan vragen, zeker. Bidden tot de Heere. Ooit vroegen de discipelen het aan de Heere Jezus. Leer ons bidden. Wel, met dat gebed willen we luisteren naar het onderwijs van de catechismus. De uitleg van de 10 geboden is geweest. Vanaf nu gaat het over het gebed. Het belangrijkste onderdeel van het leven van de dankbaarheid. Iemand heeft dit wel eens het 11e gebod genoemd. Gij zult bidden. Thema van de preek, het gebed. Let maar 3 dingen. Dat we moeten bidden, hoe we moeten bidden en wat we mogen bidden. Dat we moeten of mogen bidden. Hoe we moeten mogen bidden. En wat we moeten mogen bidden. Dus dat, wat en hoe. Gemeente, waarom is het gebed nu nodig? Zo wordt er gevraagd. En hiermee wordt de lijn van zondag 44 voortgezet. We zagen aan het slot van dat antwoord, dat laatste antwoord van zondag 44, hoe belangrijk het was om God te bidden om de genade van de Heilige Geest. Om zo al biddend, hoe langer hoe meer, naar het beeld van God vernieuwd te worden. We eindigden met de 10 geboden op de knieën. En we blijven dus nog even op de knieën zitten. Het gebed om de Heilige Geest, om de genade van de Geest, is nodig. En zo ziet de opsteller van de catechismus hierin ook een reden om verder te gaan met onderwijs over het gebed. Dat was in die tijd ook wel gebruikelijk, al veel eerder, ook in de vroege kerk, ook als het gaat om onderwijs aan catechisanten en aan mensen die zich voorbereiden op het doen van belijdenissen en op de doop. Dan moesten ze de 10 geboden leren, de inhoud van de 12 artikelen, maar ook het Onze Vader. En vandaar ook de aandacht voor al die 3 onderdelen in de catechismus, in het leerboek van de kerk. 12 artikelen, apostolische geloofsbelijdenis, 10 geboden en het gebed. Waarom is het gebed voor de christenen nodig, zo wordt er gevraagd. Ja, de christenen, daar gaat het dan allereerst over. Dat zijn de kinderen van de Heere. Want volgens zondag 12 is een christen niet slechts een trouwe kerkganger. Nee, het is iemand die door het geloof een levend lidmaat is van de Heere Jezus. Die aan hem verbonden is, die is opgezocht door de Heere, die tot bekering gebracht is door hem. Wiens houvast geworden is, het kruis van de Heere Jezus. Waarom is het gebed nodig voor een christen? Iemand die leeft in het stuk van de dankbaarheid. Want immers in dat onderdeel van de catechismus zijn we aangeland. Al een poosje. Waarom is het gebed nodig voor een christen? En tegelijk, je kunt dit en mag dit en moet dit ook al uitbreiden, gemeente. Want voor iedereen is het gebed nodig. Voor ons allen, zoals we hier samen zijn en thuis meeluisteren. Het antwoord bevat een A en een B. Of een 1 en een 2, mag je ook zeggen. Het gebed is nodig omdat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Dat, dankbaarheid is blijkbaar niet zomaar een emotie of een gevoel of iets dergelijks. Maar dankbaarheid, dat is veel breder. Dankbaarheid is in de Bijbel ook synoniem aan gehoorzaam zijn. In de kracht van Christus gehoorzaam zijn aan de geboden van de Heer. Dankbaarheid toon je met je daden. Indien je me lief hebt, hou mijn geboden. Je vindt dat op heel veel plekken in de Bijbel. Maar hoe kun je dat doen zonder gebed? Gehoorzamen, de geboden bewaren, dankbaarheid tonen. Dat gebed is de bron als het ware van die daden van gehoorzaamheid. Hoe toon je je dank aan de Heer? Gehoorzaamheid, maar dus ook door elke keer weer en elke dag naar hem toe te gaan. En voor hem te buigen. Hoe toon je liefde voor iemand? Nou, door de omgang met diegene te zoeken. En hoe toon je je dank aan de Heer? Voor het kruis. Door elke keer je zonde weer daar neer te leggen en te belijden. Hoe toon je je dank voor Gods zorg door elke keer weer te vragen: Heere, wilt u voor me zorgen ook vandaag? Zo is dat ook in het natuurlijke leven. Als je klant bent bij een garage met je auto, nou, hoe toon je je waardering nou voor die mensen daar? En hoe toon je je dank nou? Nou, je vertelt als klant over anderen, van nou, ik heb een goede garage. En je betaalt op tijd de rekening. En ja, je blijft er klant. Hè? Als je wat hebt, dan ga je daar naartoe. Als het even kan. Dus je blijft er klant. Met eerbied gezegd, gemeente. Waarom is het gebed nodig? Omdat je zo je dank toont aan de Heere. Omdat je vaste klant wil zijn aan de troon van Gods genade. Vaste bedelklant. Omdat je weet, van hem krijg ik altijd wat. Ik houd nooit te vergeefs mijn hand op bij de Heere. Vaste bedelklant. Om zo mijn dank te tonen. En ik heb hem ook in alles nodig, nietwaar? Het is niet zo zoals met een auto die op de deur gewoon een eind kan rijden en na een jaar weer terug moet of nog langer. Nee, ik kan geen preek maken en geen zin overdenken zonder Gods genade. Ik kan geen strik van Satan omzeilen of ik kan er niet uit loskomen als ik erin beland ben. Zonder wijsheid, zonder inzicht, zonder kracht van boven, zonder roep naar boven. Zonder dat de Heere mijn hart en mijn wil neigt. Niets kan ik zonder u, o Heere. Niet veilig thuiskomen als ik op pad ben. Niet zalig worden. En dat besef, dat drijft mij uit tot de troon van Gods genade. Dat doet mij bidden. En God vordert het, staat er. Hij vordert het. Dat betekent hij eist het op. Hij vraagt het lieflijk. Hij roept ertoe op. Blijf bedelklant bij mij. Ga niet naar een ander. Blijf niet lopen met datgene wat vol gebreken is. Soms gaat het gebed vanzelf. Soms. Soms. Maar meestal. Meestal niet, dan moet je je ertoe zetten. Ook Gods kinderen hebben de aansporing nodig, de discipline. Zoals een kind aangespoord moet worden om zijn huiswerk te maken. En soms ook om te eten. En zoals een man aansporing heeft om zijn vrouw lief te hebben. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Zo hebben we allen ook aansporing nodig tot het gebed. En al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo het smeekt. God vordert het, God vraagt het, God roept ertoe op, omdat het niet vanzelf gaat. En daartoe is het nodig dat de Heere dan tot je komt en dat de Heere zich naar je toe buigt om je over te halen. Toen Abraham in Ur der Chaldeeën woonde, toen dacht hij niet aan bidden, tenminste niet tot God. Totdat de Heere kwam met zijn woord, Abraham, en hem uitlokte met zijn belofte. Met zijn beloften. En toen riep hij al daar de naam des Heeren aan. En zo komt de Heer in ons leven, in zijn woord, in het sacrament, in de prediking. Ook een gewone kerkdienst, gemeente. Gewone kerkdienst, nou ja, gewone kerkdiensten zijn er niet. Elke dienst is een bijzondere dienst, omdat het woord open gaat, omdat de Heer in het gewaad van zijn woord tot ons komt. Maar het doel daarvan is, opdat u zou bidden, opdat u aangespoord, uitgelokt zou worden tot het gebed, moet de Heiland met me hebben. Want ik kan alleen niet gaan. Tweede reden is die B waarom we moeten bidden. God wil zijn genade en zijn Heilige Geest alleen geven aan hen die met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Dat is geen voorwaarde in die zin van dat wij alleen wat krijgen van de Heer als we daar flink om bidden. Nee, hij wil geven omdat hij genadig is. Dat is de diepste reden, de diepste oorzaak. Omdat hij zichzelf heeft verbonden aan zijn beloften. Maar hij geeft het in de weg van het gebed. Wie niet vraagt, die kan wel eens overgeslagen worden. Maar daarom staat de Heer klaar met zijn handen vol van genade daar op die plek waar je knielt. En hij staat ook vol met zijn handen, vol genade. Opdat u zou gaan knielen op die plek waar hij staat en waar hij is met zijn genade. Dat is geen voorwaarde dus, maar een aansporing. Hij doet zijn hand open en hij opent zijn hart voor armen in onszelf. Zijn genade, zijn Heilige Geest. Alles wat je nodig hebt in leven en in sterven. En wie bedelt, die ontvangt. Wie bedelt, die ontvangt. Als ik thuis een zakje Smarties omhoog houd, zonder wat te zeggen, en ik rammel een beetje, nou dan komt Geraldine. En dan houdt ze haar handje op en dan kijkt ze verwachtingsvol. En nog veel dieper en nog veel rijker. En daartoe zijn we ook bij elkaar. En daarvoor geeft God de prediking. Houdt God zijn genade u voor. Gelooft u dat? Gelooft u in zijn gewilligheid? Niet in uw gewilligheid, niet in jouw bekering, niet in jouw geloven, niet in jouw... Nee, in zijn gewilligheid. Dat hij genadig is. Er wordt gepreekt, gemeente, met alle gebrek, maar dan toch, opdat u zou komen met uw handje, met uw hand, met uw zondaarshand. En dan trekt de Heer het niet terug. Zo is de Heer niet. Het gebed is als het ware de voorloper van de zegen. Zoals Johannes de Doper de voorloper van de Heer Jezus was. Hij wees op de Heer Jezus en zijn verschijning, die kondigde de komst van de Heer Jezus aan. Zo is het gebed als het ware ook de voorloper van het ontvangen van de zegen. En dat gebed heeft ook weer een voorloper en dat is dat de Heer voor u staat. Tegen u zegt, doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. bidden, hè, zonder ophouden, elke dag. En dan staat er met hartelijk zuchten. Met hartelijk zuchten, mooi is dat laatste, nietwaar? Zoveel woorden zijn er niet nodig voor een gebed. Ja, soms dan, kun je zeggen, ja, als het over vissen gaat, of over auto's, of over je moestuin, of over je hypotheek, of weet ik veel, daar zijn we niet verlegen om woorden. En wij bidden, Ja, dat is ook niet te vergelijken. Bidden, dat is ook iets heiligs. En tegelijk, ja, het mag ons ook wel aanklagen, gemeente. Aanklagen. Maar al is het dan hortend en stotend en stamelend en zuchtend. Dat mag, hè. Als je als vader hardop bidt, het gezin voorgaat, je kinderen doen, hè. Hoe kunnen onze kinderen anders leren bidden? Hardop bidden in het gezin, dat is 1000, 100.000 keer belangrijker dan dat je kind leert fietsen of leert timmeren of wat dan ook. Maar dat mag zuchtend zijn, stamelend, hartelijk zuchtend, biddend tot hem om genade, om de Heilige Geest. Zelfs woordeloos, dat kan in het gezin natuurlijk niet zo makkelijk als je woordeloos bidt. Dat moet u ook maar niet doen. Dat moet u ook maar niet doen, gemeente. U moet hardop bidden in het gezin, aan tafel. En in je binnenkamer, dan kan het inderdaad echt wel eens woordeloos zijn. En dat het echte zucht is naar boven. Heere, help. Maar God, die merkt daarop. Die merkt daarop. Die ziet dat, die hoort dat, die leest dat. Die leest dat. En dat is soms nog dieper dan een hele stroom van woorden. Hoewel ook dat heel diep kan gaan. En God ook niet verhoort omwille van de diepte van ons gebed. Oh nee. Oh nee. Maar die zucht. Of zomaar op straat. Of als je bezoek krijgt. Of als je gesprek hebt. Of als je de volgeplaatst wordt. Hoe moet het, Heere? God hoort het gebed. En hij houdt het ons voor. In zijn belofte. En hij zegt erbij, wie vraagt, die wordt niet overgeslagen. Of, met een bijbeltekst, wie bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En wie klopt, die zal worden opengedaan. Hij zegt in Jesaja 45, ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. En als je dan gevonden hebt, dan zul je het zeggen met Jesaja 65, ik ben gevonden. Van degene die mij niet gezocht hebben. Het was Gods werk. De Heere zag naar me om. Ik zag niet naar hem. Genade alleen. Hartelijk zuchten, bidden en danken. Danken voor Gods genade. En voor de Heilige Geest. Danken omdat je weet, de Heere doet wat hij zegt. Denk aan die tekst van vanmorgen. Die vijanden, die struikelden. En er staat dan een woordvorm. Wat betekent, die zal zeker struikelen. Dus daar zit ook weer een belofte in. De Bijbel staat vol met beloften. Wat dat dan gaat. Dus bidden en tegelijk ook danken voor Gods grootheid. En Gods goedheid. En Gods trouw. Ook als het gaat om het verhoren van het gebed. Ja, sommige mensen danken altijd. Die kom je ook in de Bijbel tegen. O God, ik dank u. Dat is die fariseer. Niet waar. Het is de vraag of je dan je nood wel echt kent. En tegelijk, er zijn ook mensen die altijd maar vragen. En nooit danken. Dat is ook niet tot eer van de Heere. Hartelijk zuchten, bidden en danken. Omdat je weet, de Heere is de Heere. En hij doet wat hij zegt. Wel, we moeten dus bidden. God vraagt het. En hoe moet dat? Dat is het tweede. Wat hoort nou tot zo'n gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Daar staat dus eigenlijk al dat niet elk gebed aangenaam is voor God. Dat er ook gebeden zijn die niet aangenaam zijn. Denk aan Kaïn en Abel. Dan gaat het niet over gebed, maar om het offer. Maar het lijkt ook wel op elkaar, want dat offer en dat gebed, dat vind je in de Bijbel soms ook in één. Denk aan het reukofferaltaar. Mijn deem met opgeven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht. Nou, ze deden hetzelfde, Kaïn en Abel. Maar de Heere zag Abel en zijn offer aan, en Kaïn niet. Dat betekent, ze deden hetzelfde, maar hun hart was verschillend. Hun hart was anders. Niet elk gebed is aangenaam voor God. In Jacobus 4, vers 3, dan zegt de Heere, gij bidt en u ontvangt niet. Omdat u kwalijk bidt, opdat u het in uw wellusten door zou brengen. En volgens Jesaja 29 kun je tot God naderen met je lippen. Terwijl je hart totaal ergens anders is. Ver bij God vandaan. Dat kan, hè? Dat kan. En wat moet je nou doen als je nou bij jezelf bedenkt van ja, ik nader tot God met mijn lippen. Maar mijn hart is totaal ergens anders. En breng dat hart dan bij God. Dat hart dat niet wil, dat hart dat ergens anders is, beleid het. Voor God. Gebruik geen ijdel verhaal van woorden als je bidt, zegt de Heer Jezus in Matthäus 6. Dat kan ook. Ijdel verhaal van woorden. Niet elk gebed is aangenaam voor God en wordt verhoord. Ziet u trouwens hoe het er staat? In 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt. Dat betekent dus dat een gebed dat aangenaam is voor God, dat wordt dus altijd verhoord. We komen er straks nog op terug en later bij de behandeling van de catechismus. Dan komt dat ook nog terug. Misschien denkt u dat het gebed niet verhoord wordt, omdat het niet dat het daarom niet aangenaam is voor God. Welk gebed is aangenaam? De catechismus geeft drie adviezen. Adviezen die te maken hebben met godskennis, met zelfkennis en met geloof in de verhoring. Het eerste dat belangrijk is voor het bidden is dat wij de enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard bidden. Om al hetgeen hij ons geboden heeft. Je moet dus bidden tot de enige ware God. Zoals hij zich in zijn woord heeft bekend gemaakt. Zoals het woord hem doet kennen. De God van de Bijbel. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is, staat er in Hebreeën 11. En dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Hebreeën 11, vers 6. Geloven dus dat hij is. Dat hij bestaat, betekent dat. Maar ook dat hij is zoals hij is. Heere, ik zal zijn wie ik zijn zal. Ik ben. En geloven dat hij is, dat betekent dus dat je verwachting ook mag geven. Tegelijk, hij is ook totaal anders dan mensen, nietwaar? Hij is niet zoals de mensen bij de garage waar je klant kunt zijn. Hij is geen winkelier die je helpt op bestelling. Iemand die eerste hulp bij ongelukken verleent. Nee. Hij is de Heilige. Hij is God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is ook rechter. Barmhartige Vader, ook dat. Die zondaren tot zijn kind wil aannemen. Belangrijke dingen. Het doet ons beseffen, gemeente, God is groot. En God is buiten Christus ook een verterend vuur, zegt de Bijbel. We kunnen buiten Christus om niet voor deze God bestaan. En juist in het gebed mag en moet dat beseft worden. Wie is hij eigenlijk? Hoe is hij? Hij is genadig, maar hij is ook groot en heilig. En als je bidt, dan kom je in zijn troonzaal. Zijn heiligdom ga je binnen en je komt voor zijn aangezicht. Geloven dat hij is. En dat hij zeker verhoren wil. Het tweede dat belangrijk is om te beseffen is dit. Zelfkennis. Want zo zegt de catechismus, onze nood en onze ellendigheid recht en grondig kennen. Ja, dat ergens is dat logisch. Al is dat woord logisch ook een beetje kil op een kansel. En als het om deze dingen gaat, logisch. Maar ja, wat wil de Heere geven? Zijn genade. En wanneer heb je nou genade nodig? Ja, als je beseft en ervaart dat je helemaal niets verdient. Als je iets beseft van je nood en van je ellendigheid. Dan heb je de Heere nodig. Dan krijg je hem echt nodig. Wat is onze nood? Wat is onze nood? Nou, dat leer je ook op zondag als het goed is in de kerk. Die kerkdienst is er niet alleen om de genade voor ogen te stellen en te houden. Om je uit te lokken tot het gebed. Maar dat woord van de Heere, dat is er ook. En dat wordt ook bediend opdat we zouden beseffen hoe nodig we het hebben. En dat we zonder genade niet kunnen leven. Omdat we God. Dat we God hebben verlaten. Omdat we zonder God op weg zijn naar onze ondergang. Verloren zijn. En als je de Heere mag kennen in beginsel. Dan is dit je nood in zekere zin. Dat je God niet zo kunt dienen zoals hij waard is. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Welk gebed is God aangenaam? Nou, de Heere zegt het in Psalm 51 via David. Een gebroken en verslagen hart. Zult gij, o God, niet verachten. En dat maakt onze gebedshouding belangrijk. Wat dacht u? Hoe die ook is, op de knieën. Of staand, met de handen omhoog. Dat kan ook. Als het maar ootmoedig is. En nederig. Hè? Dat opheffen van de handen, dat is een Bijbelse gebedshouding. Maar dat is geen soort halleluja gebed. Zoals het soms kan lijken. Nee, dat is echt een heel ootmoedig smeken. Het ontzag voor Gods majesteit. Eerbiedig bidden met gevouwen handen, dat kan ook. Dat zijn handen die zelf niks kunnen. Die zelf niks meer kunnen regelen. Die uitgewerkt zijn. Gevouwen. Kent u het? Om zo jezelf ook over te geven. Aan de Heere. En met je ogen dicht om alleen maar aan God te denken. Maar ook met je ogen open. Maar die ogen dicht, dat helpt je om op de Heere gericht te zijn. Van hem is mijn heil. En dan op audiëntie bij de koning der koningen. Waar u welkom bent. Dat kan, dat mag. Voor iedere zondaar. Die niet zonder Christus kan. Het derde wat bij dat gebed hoort, dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt, is dat we deze vaste grond hebben dat de Heer ons gebed, hoewel wij het niet waard zijn, om Christus wil, verhoren wil. Zeker wil verhoren. Zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Hij wil zeker verhoren. Gelooft u dat? Omdat hij het zegt. En zou hij het zeggen en niet doen? God is geen God dat hij liegen zou. Hij wil zeker verhoren, hoewel wij het niet waard zijn. Ja, zet daar maar weer een streepje onder. Hij verhoort niet omdat wij het zo menen. Omdat wij het zo kunnen. Omdat wij het waard zijn. Omdat wij het zo goed kunnen zeggen. Helemaal niet. Ach, dat goed zeggen van ons. Iemand schreef eens, onze openlijke gebeden, onze openbare gebeden duren vaak te lang. En onze persoonlijke gebeden en verborgen gebeden te kort. En dan sta je als dominee ook voor een spiegel. Heere, wie ben ik? Er is in ons geen grond. Die ligt in de Heere zelf. Daniel die had het in de gaten. Toen hij bad in Daniel 9, neig uw oor, mijn God, zegt hij dan, en hoor en zie. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die vele zijn, groot zijn. Dat is de grond van de verhoring, gemeente, Gods barmhartigheid om Jezus wil. De schuld overnemende borg die aan de rechterhand van de Vader zit. En die het zelf gezegd heeft. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam. Dat zal hij u geven. En niet omdat u het waard bent. Nee. Dat is ook tot vernedering. Vernedering. Dat moeten we ook leren. Steeds weer opnieuw. En steeds weer een beetje meer. God hoort het gebed. Zo rijk, zo groot. Maar niet omdat jij, niet omdat ik het waard ben. En dat is tot vernedering, maar ook tot bemoediging. Maar stel dat het anders was. Stel dat het wel zo was. Dan zou er geen enkel gebed verhoord worden. We zijn onwaardig. En zelfs als we ons beste gebed bidden, het is bevlekt. Alleen genade zorgt voor verhoring. En daarom mag je met dat gebrekkige, met dat gestuntel, tot de Heere gaan. Ook met je lauwe gebeden. Met je lauwe gebeden. Dat jij het moet zeggen, ja, ik kan overal over praten. Mijn werk en over het, nou, noem allemaal maar op. En dan bidden. Je mag daarmee tot hem. Ook als je niet weet of je kind van de Heere bent. Dan mag je weten, de Heere is getrouw. De Heere is genadig. Leg je gebed in de doorboorde handen van die hemelse voorbidder. Hij wil jouw onvolmaakte, bezoedelde, egoïstische gebeden reinigen en heiligen. En ziende op hem en op zijn werk mag je vaste grond hebben. Dat hij hoort en verhoort. In de Bijbel werd het gebed, was het gebedsuur, vooral op de tijd van het avondoffer. En dan weet u de lijn wel te trekken inmiddels na de preek van vanmorgen, gemeente. Want dat heeft alles te maken met dat offer dat gebracht is door de Heere Jezus Christus. Bidden is niet goedkoop. Ook niet als je bidt, Heere, zegen deze spijzen of Heere, zegen dit eten. Dat is niet goedkoop. Dat je ook met dat gebed de troonzaal van God binnengaat. Daar moest de Zoon voor sterven. Jezus. Maar zijn offer is dan wel de pleitgrond. Voor elke bedelklant. En dan is dat om Jezus wil aan het eind van het gebed zo rijk en zo diep. Dat is nou de dragende grond van het gebed. En daarom mag dat om Jezus wil. Niet dat het in de hoeveelheid van woorden zit. Maar dat zou wel eens wat meer tot leven mogen komen. Of hoe moet ik het zeggen? Meer een pleitgrond mogen zijn. Dat is het. Maar dat we de Heer echt een beroep doen op de genade van het kruis. Dat we al biddend een beroep doen op het bloed als de grond voor de verhoring. Mijn gebed wordt niet verhoord, zegt iemand. Dat kan. Tegelijk, hoe weet je dat? Want de Heere laat ook wel eens wachten. Hè? Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere. Denk aan de wachters op de morgen, Psalm 130. Wachtenstijd is geen verloren tijd. Wachtenstijd, dat is leertijd, leerzame tijd. En de Heere wil ons leren dat wij mensen zijn, dat Hij God is. En dat Gods klok niet gelijk moet lopen met mijn klok als het gaat om de verhoring, maar andersom. Mijn klok moet gelijk gaan lopen met Gods klok. Luther zegt ergens, als God altijd deed wat wij zouden begeren, dan was Hij onze gevangene. Een gevangene die altijd maar moet doen wat we vragen. God is God. Tegelijk wachten is niet makkelijk. Nee. Abraham en Sarah moesten 25 jaar lang wachten op de geboorte van hun zoon. En David moest ook zo lang wachten voordat hij koning werd. Dat maakte hij niet mee. En tegelijk in hun leven was er die God die zorgde. Die God die sprak. Die God die steeds weer terugkwam op zijn woord. En uitlokte om te bidden en om te hopen, om te verwachten, om te geloven. Was er die God die verzoening gaf op het altaar? Wat zou je dan nog meer willen? Wat zou je nog meer willen? Eén ding is nodig toch? Thomas van Aquino, theoloog uit de middeleeuwen, hij had eens een droom. En in die droom zei God tegen Thomas van Aquino, vraag wat u wil en ik zal het u geven. Nou, dat is rijk toch? Als God het tegen je zegt. En wat zei Thomas? Heere, geef mij niets. Geef mij niets dan alleen uzelf. Zo mag het. En wat is het zo goed. Als ik hem maar ken. Als ik niet uit dat dal kom, komt u naar mij toe in dat dal. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, geef mij niets. Maar geef mij wel uzelf. Dat is genade. En die genade schenkt Hij. Gewis, gemeente, gewis en zeker op het gebed. Na 25 jaar... Kent u voorbeelden in de Bijbel? Kent u voorbeelden uit de Bijbel? Van iemand die na 25 jaar genade ontving. Na 25 jaar gebed om geloof en bekering. Of na 10 jaar kan ook, 5. Kent u zo iemand? Ik kan niemand bedenken. Als u wel iemand weet, nou, stuur een berichtje van de week. Ik ben benieuwd. Ik lees wel in de Bijbel. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die zal genade ontvangen. Ik lees wel over heel veel mensen die komen tot de Heere Jezus. En die door hem geholpen worden. En daarom moeten we ons houden aan wat de Heere zegt en niet aan wat mensen zeggen. Over genade. Over vergeving. En natuurlijk, als het gaat om de zekerheid en als het gaat om de heiliging, dan is er een weg die de Heere gaat. Maar je komt met de Heere niet beschaamd uit. De Heere zegt: bekeer u. Geloof het evangelie. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt u niet. Ja, waarom zegt de Heere dat? Ja, omdat u zich verhardt. Anders zou hij het niet zeggen. En dat ben ik. En dat bent u. En daarom houdt de Heere zijn genade u voor. Milde handen. Vriendelijke ogen. Zijn er bij hem. Van eeuwigheid. En ook nu. Nou, gemeente. Het gebed. We hebben iets gehoord over het dat we moeten bidden. En over hoe we moeten bidden. En dan nu wat we moeten bidden. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Nou, alle geestelijke en alle lichamelijke nooddruft. Dat betekent alles wat we geestelijk en lichamelijk nodig hebben. In die volgorde. Eerst dat geestelijke dus. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Een geestelijke nooddruft. Zodat ik rechtvaardig voor God kan verschijnen. Zodat ik heilig voor God kan leven. En dit is onderwijs. Is onderwijs opdat we weer gecorrigeerd zouden worden in ons denken. Opdat we weer gecorrigeerd zouden worden in ons bidden. Wat heeft in mijn gebedsleven nou de prioriteit? Geestelijke en lichamelijke nooddruft. En natuurlijk geestelijke. Het wordt in één adem genoemd met het lichamelijke. Daar mag je ook om bidden. Eten en drinken. Een dak boven je hoofd. En gezondheid en kracht. Als je tegen jezelf aanloopt, als je niet meer weet hoe het verder moet, als je zit met allerlei psychische zorgen en moeite, wat het dan ook is, je mag het bij de Heere neerleggen. Bij het vragen van hulp aan andere mensen, ook dat. Alles wat ons ontbreekt, wat je nodig hebt. Het gaat dus om het nodige, niet om het aangename en ook niet om het nuttige. Misschien weet u het nog, gaat er een lampje branden dat we de vorige keer zo'n piramide hebben gemaakt. Weet u nog? Waar geven we ons geld aan uit? Toen hebben we zo'n indeling gemaakt. Dan ging het over onze uitgaven, het nodige, het nuttige en het aangename. Nou, die laatste twee dingen mogen ook gebedstof geven. Het aangename en het nuttige. Ja, wat voor gebedstof? Nou, of je je hart er niet op zal zetten, dat. En of die piramide niet op zijn kop gezet wordt. En dat we het meeste uitgeven aan het aangename bijvoorbeeld. Dat je verantwoord met je bezit omgaat. En dat je bezit niet jou heeft, maar jij je bezit. En mag ik u dienen daarmee? Mag ook gebedsstof geven. Niet waar? Waar moet je, waar mag je om bidden? Alle lichamelijke en geestelijke, alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Je zou denken, ja, het is een reformatorisch leerboek natuurlijk, catechismus. Nou, dan moet die man toch eerst zeggen, Ursinus of Olivianus. Je moet eerst om de eer van God bidden. Dat is ook mooi. En bijbels en waar. En tegelijk sluit dat elkaar niet uit. Hè? Het bidden om de eer van God, dat de Heere verheerlijk mag worden. En bidden om alle geestelijke en lichamelijke behoeften. Dat is ermee verweven, nietwaar? Want hoe eer je de Heere ook alweer? Nou, door bedelklant te zijn. Door bedelklant te zijn, eer je de Heere. Door te blijven komen met die gebreken. En bovendien, de catechismus die verbindt dat gebed om geestelijke en lichamelijke nooddruft ook heel direct aan het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd, het Onze Vader. En gaat het in dat gebed niet om de eer van God? Dat is toch duidelijk? Dat is toch ook de heiliging, dat we op God gericht worden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En als het dan om mezelf gaat. Ja, het woordje ons en wij. Daar kom je wel tegen. Maar in het onze Vader kom je het woordje ik en mij niet tegen. Dat is ook een les. Al mag je natuurlijk bidden, hè? Wees mij de zondaar genadig. Oh jazeker, en je mag de psalmen nabidden waar het gaat om mijn heil, mijn licht, mijn levenskracht. Maar in het onze Vader gaat het over u en over ons en over wij. Gemeente, we gaan afronden. Het gebed is onmisbaar voor een christen om staande te blijven. Om de goede strijd te strijden. Biddende gelovige is een sterke gelovige. Omdat God zijn kracht is. Maria de bloedige, Bloody Mary, de koningin van Schotland. De tijd van John Knox. Ze vreesde meer het gebed van die reformator dan het leger van Engeland. Het gebed kan de engelen naar beneden bidden. Wat een aanmoediging om te bidden. Voor jezelf. Het gebed bidt de engelen naar beneden. Maar ook de zegen en de zaligheid. Gemeente. Een aanmoediging om te bidden. Voor jezelf, voor je zoon, voor je dochter, voor je ouders. Voor wie ook maar. Ook als je het hoofd moet buigen nu vanwege tekort. Heere, mijn bidden. Ik schaam me voor mijn bidden. Denk aan dat gedicht in Kerkblad. Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw. Ja, soms kan je ook het bidden moe zijn. En je eigen gebeden. Moe van alles van jezelf. Ook dit 11e gebod. Gij zult bidden. Het is niet alleen de leefregel voor de dankbaarheid. Maar het is ook een spiegel waarin ik mijn tekorten zie. Onzuiver, onheilig, te weinig. Gemeente, wat is nodig? Natuurlijk het werk van de geest, de genade en van de gebeden. Maar daarbij en daarboven het werk van de Heere Jezus. Dat Hij met zijn volmaakte gebeden mijn schamele, onvolmaakte gebeden bedekt voor God. En dat in mijn onvolmaakte gebeden zuivert door zijn bloed. Ze corrigeert en doorstuurt naar de Vader. En daarom, als het gaat om het gebed, gemeente. Als het gaat om, ook om de voorbereiding op de viering van het avondmaal. Het kan maar op één plek. Aan de voet van de Heer Jezus. Aan de doorboorde voeten. Aan de voet van het kruis. Schuilend achter zijn volmaaktheid. Achter zijn gebedsleven. Achter zijn offer. En dan door hem tot God. Christus alleen is de grond en het houvast. Maar op grond van zijn werk mag en moet u bidden. En vragen. En wie vraagt, die wordt niet overgeslagen. Al wat ons ontbreekt, dat schenkt hij op zijn trouw verbond. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, zo beleden wij dat. En we hielden het elkaar voor. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Laat deze psalm niet eens tegen ons getuigen. Door aan die overvloed en doordat we aan die mildheid van u voorbij zouden leven. En niet onze mond zouden open doen met verwachting. Heren, we bidden om uw geest. Ook als we van hier gaan. De grote leermeester, de oefenmeester. Leer ons bidden. Heren, sterk in alle dingen, ook in de week die we zijn ingegaan. Houd ons dicht bij u. Wees met ons, Heren. Als het ons bij de handen afbreekt en we ervaren elke dag moeite, wilt u ons doorhelpen. Zo bidden we u om de komst van uw koninkrijk. Heren, en om de verheerlijking van uw naam. Maar we bidden ook voor die jongeren en voor die ouderen die u niet kent en die wellicht ook niet meer naar de kerk komt. Een zoon of dochter of kleinkind. Heren, wellicht die gedoopt of ergens anders. Maar nooit enige betrekking op u in zijn of haar hart en leven. Heren, wilt u als die grote goede herder achter dat schaap, waar we nu misschien wel aan denken, of die schapen aangaan. En wilt u ze weer thuis brengen. Aanvaard onze dank, Heren. Vergeef onze zonden. Zegen ons in deze voorbereidingsweek. Heren, neemt u ons bij de hand. Trek ons. En gaat u ons met uw heil licht voor. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de avondzang het 7e vers. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.